Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 113, de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En vers 4, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 113, de versen 3 en 4. schriftlezing, gemeente, wordt gevormd door 1 Korinthe 11. We beginnen te lezen bij vers 17. De schriftlezing is 1 Korinthe, hoofdstuk 11. We beginnen te lezen bij vers 17. En daar lezen wij het woord van de Heere in 1 Korinthe 11, vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zodan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. Nadat we eens belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij worden weer geroepen om na te denken over de Heidelberger catechismus. En nu hebben wij enkele weken geleden hebben we gemediteerd over zondag 28. En dan zou nu aan de beurt zijn zondag 29. Maar wij willen even doorgaan naar zondag 30. En we behandelen nu vraag en antwoord 81 en 82... omdat het vandaag ook een zondag is van voorbereiding op het heilig avondmaal. Dan behandelen we nu zondag 30 vraag en antwoord 81 en 82. En de volgende keer gaan we terug naar zondag 29. En daarna vraag 80 over de Paapse mis. Dus nu dan vraag en antwoord 81 en 82. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook degenen die tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. En daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover vraag en antwoord 81 en 82. Zullen wij dan nu een zegen van de Heere vragen over deze dienst? Barmhartige Heere, het is weer opnieuw uw goedheid dat wij weer samen mogen komen in uw huis. Dat wij ons mogen buigen over uw woord. En dat wij weer door u hier ontvangen mogen worden. Want wat een zegen dat u ons hier wilt ontvangen. Want wie zijn wij in onszelf? We zijn niet waard om onze ogen opwaarts te heffen naar de hemel. We zijn in onszelf niet waard om hier te zijn, om het voorrecht te ontvangen dat we onder de prediking van uw woord mogen zijn. En we denken aan zovelen die misschien vroeger wel onder de prediking van uw woord zaten, maar door allerlei omstandigheden het nu niet meer doen. Die van uw kerk zijn afgeweken. We belijden u dat wij niet beter zijn. Dat het ook met ons zo had kunnen zijn. Maar omdat u goed geweest bent, omdat u trouw geweest bent aan ons, en dat u onze harten geneigd hebt om hier te komen, en dat er allerlei uiterlijke factoren daarbij een rol spelen, waardoor u ons nog gelaten hebt onder de bediening van uw woord. We willen uw trouw en uw goedheid erkennen. En Heere, zo willen we u ook erkennen dat u vanuit uw woord spreekt en dat uw woord een kracht is tot zaligheid. En nu we hier onder uw woord zijn, bidden wij u om uw zegen. Een zegen die wij niet verdiend hebben. Een zegen wanneer wij hier in deze dienst weer opnieuw eigenlijk willen nadenken over het aangaan aan het heilig avondmaal. Maar dan aan de hand van de Heidelberger Catechismus. En we bidden u dan of u ons licht en zicht wil geven op wat de Catechismus ons wil zeggen. En dat we daardoor ook vermaand en vertroost mogen worden. Geef dat wij dit oude leerboek van de kerk en het onderwijs daarin, dat we dat ter harte zullen nemen. Dat we dat ook zullen overdenken thuis in de binnenkamer. En dat we daarin uw stem mogen horen. Want we belijden toch dat de catechismus een samenvatting is van uw woord. Dat het vertolkt wat uw woord ons leert. En daarom bidden we u om genade, om het te begrijpen en het ook ter harte te nemen. Heer in de hemel, we willen u bidden of u ons dan een zegen wilt geven. Of u de rijen wilt doorgaan en of u wilt spreken tot ons zoals we hier opgekomen zijn. Want door uw spreken zullen er wonderen gebeuren. Door het spreken van uw geest tot ons hart worden zondaren omgezet. En kunnen ze niet meer verder op de weg die ze gegaan zijn. En door het spreken tot het hart komt er licht op ons pad. En dan herkennen we waar we mee bezig zijn. En dan komt er ook een besef dat we nog zo ver bij u vandaan leven. Heere, wil ons dit leren en schenken en geven. Wil door uw Heilige Geest ook licht werpen op de Heere Jezus Christus en het evangelie van vrije genade. Het evangelie van genade die geschonken wordt, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u goedertieren en barmhartig bent. En dat er daarom ook een opwekking mag zijn in ons midden om u te zoeken. Omdat het niet van ons afhangt, van onze verdiensten, maar van uw genade. En daarom mag er hoop zijn. Hoop, ook bij de meest afgedwaalde zondaar. Dan mag er verwachting zijn. Ook bij hen die alles verzondigd hebben. Want u bent de God die zondaren opzoekt. En dat u tot hen spreekt. U roept hen. En u ontvangt hen. En u eet met hen. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel over te geven tot een rantsoen voor velen. En daarom is er ruimte bij u, ook voor ons. Geef dat we zo opgewekt mogen worden, om zo onze zonden voor u te belijden, om eerlijk voor u te worden, dat het ons in het leven om u te doen mag zijn. Zegen daartoe de overdenking, ook van deze zondagmiddag. Wil in uw genade in ons midden zijn. Gedenken ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. U weet het, wanneer er zorgen kunnen zijn, of wanneer we met onzekerheid, menselijke wijs gesproken, te kampen hebben, onzekerheid over ons lichamelijk welzijn. U weet ook hoe er vragen kunnen leven in het hart over hoe het allemaal toch moet gaan. Maar wij bidden u of u vrede wilt bewerken door uw Heilige Geest geschonken, dat er een overgave mag zijn aan u en dat er beleefd mag worden dat u de goede herder bent. Dat u geen misstappen doet, dat uw weg gans volmaakt en recht is. En dat u ook weet hoe te werken, ook onder kinderen, met uw Heilige Geest. Dat u nog krachtig kunt werken en wij bidden u, wilt u dat ook doen? Dat er geestelijk leven ook bij onze kinderen gevonden mag worden. Geef, Heere, verhoring op het gebed van ouders voor hun kinderen. Geef ook wijsheid bij de worstelingen in de opvoeding van kinderen. Geef ons ook bij het ouder worden. En wanneer ook de gebreken van de ouderdom daar zijn, geef dat er ook overgave aan u mag zijn. Trouwe God, wil met uw genade in onze harten, in onze gezinnen, in onze levens aanwezig zijn. We bidden u voor ons land en volk. En we vragen u of u nog wil geven dat de belijdenis van uw woord nog vrijuit verkondigd mag worden. Dat wij ook uw woord in al zijn totaliteit, ook in het aanwijzen van wat zonde is in uw ogen, dat we dat nog steeds als kerken en ook als christenen nog vrijuit mogen belijden. Want er doemen krachten op in onze maatschappij die ons het zwijgen willen opleggen wanneer het gaat over het aanwijzen van wat uw woord zonde noemt. Geef dat wij in alle getrouwheid uw woord mogen belijden en dat we niet ter wille van zogenaamde liefde of ter wille van zogenaamde verdraagzaamheid, dat de Bijbels getuigenis nagelaten zal worden. Geef dat er een duidelijk geluid mag klinken. Ook wanneer we spreken over de zonden van praktiserende homoseksualiteit, dat wanneer onze maatschappij daar niet van wil horen, geef dat wij als kerken nog wel zullen aanwijzen wat zonde is in uw heilige ogen. En geef ook uw kracht en genade aan hen die worstelen ook met deze zaken. Geef dat ze dat ook belijden voor uw aangezicht hun nood en dat u hun kracht zult geven en dat u vertroosting zult schenken. Heere, versterk ook die broeders en zusters die daarmee worstelen. En er zijn er ook die met andere zonden worstelen, van allerlei soorten van verslaving. En dat is een worsteling. Of anderen hebben worsteling om zichzelf te verloochenen voor u. En niet hun weg te gaan, maar uw weg in het leven. Dat ze u zullen liefhebben boven hun kinderen, boven vader of moeder of man of vrouw. En dat er ook beleefd kan worden dat er ook in het leven, in de wereld, smaadheid geleden wordt om uw naams wil. En dat we door toe te geven ook makkelijk weer mee kunnen doen. Maar geef, Heere, dat die rechte belijdenis van uw naam toch, dat we daaraan zullen vasthouden, dat we bereid zijn om ook smaadheid te lijden om uw naams wil. O, geef dat de wetgeving in ons land toch zo mag zijn dat het uw wetten nog mag onderhouden. We bidden u ook voor asielzoekers en vluchtelingen ook in ons land die ter wille van geloofsvervolgingen hier zijn. En wanneer onze regering dat niet meer als een werkelijke optie ziet om mensen als vluchteling te ontvangen, om geloofsovertuiging, o Heere, wilt u toch daar een verandering in geven? Ons land was altijd gastvrij voor hen die vervolgd werden om hun geloof. Geef dat toch de nieuwe politiek van onze regering, dat dat toch geen doorgang zal vinden. Maar dat zij die vervolgd worden om hun geloof nog steeds een gastvrij onthaal zullen ontvangen in ons land en volk. We bidden u, Heer, ook voor ons koningshuis. En geef, Heer, uw ontferming aan de koningin wanneer zij zich opmaakt om ook haar troonsafstand te doen. En geef dat het huis van Oranje nog tot zegen mag zijn, ook bij de komende koning en koningin. We bidden u voor deze wereld met zoveel leed en zoveel onrecht en zoveel geloofsvervolgingen. We bidden u ook voor uw kinderen in Noord-Korea, waar ook nu weer zoveel aan de hand is. Heere, we vragen u of u die goddeloze regime zou willen bekeren en anders of u het wilt omverwerpen en of u weer vrijheid wilt geven aan uw kerk daar in Noord-Korea. Gedenk uw kinderen die vervolgd worden en die ook in ons eigen land vermoord worden wanneer ze overgegaan zijn van het moslimgeloof naar het christelijk geloof. Heer, en hen die in gevaar zijn van gedood te worden, ook in ons land, of u hen wilt beschermen en of u wilt geven dat uw koninkrijk mag komen en dat de geloofsvervolgingen, dat ze mogen ophouden, dat uw kerk toch uitgebreid mag worden door heel de wereld heen, tot eer en lof van uw heerlijke naam. Hoor ons bidden, om Christus wil. Amen. zingen wij Psalm 51, de versen 4 en 7. 51, 4 en 7. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, zo willen wij nu nadenken over die vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Velen denken dat het heilige avondmaal ingesteld is voor hen die verzekerd zijn van hun aandeel in Christus. Maar is dat het antwoord wat de Heidelberger Catechismus ons geeft? Nee, want sommige mensen zijn bestreden door wat we lezen in het formulier voor het heiligavondmaal. Daar lezen we ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En we lezen hier dan of wij deze zekere belofte geloven. Hier spreekt de catechismus niet over een verzekerd geloof. Het gaat er niet om wat we van onszelf geloven. Het gaat niet om een verzekerd geloof, maar het gaat om wat we van God en van zijn beloften geloven. En dat voor ons persoonlijk. Het antwoord van de catechismus over voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld, daarin zien we niet dat de catechismus een antwoord geeft voor hen die verzekerd zijn van het geloof. En ook het formulier voor het avondmaal wat we vanmorgen lazen spreekt ook niet over een verzekering van ons geloof. Maar het formulier zegt ook dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. En ook verderop zegt het formulier dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Dus het gaat er niet om dat we iets van onszelf geloven, dat wij een sterk geloof zouden hebben. Maar het gaat erom dat wij die zekere beloften van God zouden geloven. Ook al ervaren we nog vele tekorten, ook zwakheid in ons geloof en aanvechting in ons geloof. En dat we nog vele tekorten zien en dat we te strijden hebben met de boze lusten van ons vlees. En dat we daarom ook ons verootmoedigen voor de Heere. En waaruit blijkt nou dat geloof? Dat geloof, dat blijkt uit een voortdurend roepen tot God. Dat blijkt uit een vluchten tot de Heere. En daaruit blijkt dat we het leven buiten onszelf zoeken, zoals het formulier zegt, in de Heere. En dat het daarin ook, dat we oprecht voor God komen. Dat we inderdaad belijden de tekorten in ons leven. En dat we daar ook echt droefheid over hebben. En dat het ons een smart is. En dat we zo voor de Heere mogen komen. En dat het ons om God te doen zal zijn, om inderdaad het verdere van ons leven te leven zoals de Heere ons dat voorhoudt. Maar de gasten aan het avondmaal worden ook aangevochten. Ze worden ook heen en weer geslingerd. En wanneer ze op zichzelf zien, dan zijn ze niet zo zeker dat ze de Heere toebehoren. Nou, het is voor zulke mensen die worstelen met de zwakheid van hun geloof. En die ook heen en weer geslingerd kunnen worden. Maar die in oprechtheid de Heere zoeken en hem aankleven. Het is voor zulken dat de Heere zijn avondmaal heeft ingesteld. Voor hen die worstelen met de zwakheid van hun geloof. En zo heeft Johannes Calvijn ook heel pastoraal met mensen omgegaan. Calvijn leerde dat wanneer wij een zwak en gebrekkig geloof in onszelf hebben en dat ons geweten ons beschuldigt dat we vele tekorten hebben, dat dit ons niet ervan hoeft te weerhouden om aan het avondmaal te komen. En omdat het sacrament juist bedoeld is voor zulke mensen. Calvijn zegt, als we afblijven omdat we zo'n zwak geloof hebben en vele tekorten die tegen onze wil nog in ons overblijven, wanneer we dat zien en dat we daarom niet aankomen aan het avondmaal, dan zijn we als mensen die ziek zijn en die daarom geen medicijnen willen gebruiken. Het formulier spreekt ook over hen die toch waardig zijn aan te gaan. En wie zijn dat? Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Maar die waardigheid, dat ligt niet in een kind van God. Dat ligt juist buiten hen. In Christus, want voor elk kind van God geldt het dat hij in zichzelf onwaardig is om aan het heilig avondmaal te komen. Maar wat we lezen in het formulier is dat er een onwaardig aangaan kan zijn en dat we dan ons een oordeel kunnen eten en drinken. En daar is dan ook zojuist waar mensen bevreesd voor kunnen zijn wanneer ze het avondmaal overdenken. En we zien dit onwaardig eten en drinken ook terugkomen in de schrift. 1 Korinthe 11, 27 tot 30, een gedeelte wat wij gelezen hebben. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en velen slapen. Maar dan moeten we in deze zaken onderscheid maken tussen onwaardig zijn en onwaardig eten en drinken. Om te eten en te drinken op onwaardige wijze is niet hetzelfde als een diep besef te hebben van onze eigen onwaardigheid. In Korinthe waren de mensen niet oprecht voor de Here. En ze aten en dronken zichzelf een oordeel. Gods oordeel rust op de gemeente. Dat was ernstig. Dat houdt niet noodzakelijkerwijs het eeuwig oordeel in. Het was een oproep om zich te bekeren tot de Heere. Maar nou kan er een terughoudendheid zijn om aan te gaan aan het avondmaal uit vrees te zondigen tegen de heiligheid daarvan. Maar wanneer men niet aangaat en men gemakkelijk afblijft, dan verklaart men ook iets. Dat men geen deel heeft aan het lichaam en bloed des Heren. Dus men kan zondigen door op onwaardige wijze aan te gaan. Maar men kan ook zondigen door niet aan te gaan. En maar weg te blijven van de Heere Jezus Christus. En hoe kan men dan aan het avondmaal gaan? Wat is dan de reden om aan te gaan? Die reden ligt niet in de mens, maar in de Heere Jezus Christus. Het is omdat de Heere Jezus zijn volkomen verzoening toerekent aan een zondaar die in het geloof voor hem neerbuigt. Dat is, dan ziet u zijn volkomen werk aan het kruis, dat dat ook voor u geldt. Dan gaat de Heilige Geest het uit Christus nemen en het u verkondigen. Dan gaat de Heilige Geest u ontdekken aan uw eigen kwaad. Daar krijgt u last van, dat gaat u belijden. En dan ziet u dat er volkomen verzoening ligt buiten u in de Heere Jezus Christus. En dan wordt zijn volkomen betaling u dierbaar. Het wordt u toegepast. En daarom vlucht u ook tot hem. En wanneer u tot uw schrik nog zoveel overblijvende zonden in uw leven ziet en zwakheid van het geloof en aanvechting, daarom vlucht u juist weer en meer tot Christus alleen. Hij is uw enige rotssteen dan en uw enige toevlucht. En dat vluchten zal juist gebeuren wanneer de Heere door zijn geest u laat zien dat u geen van zijn geboden gehouden hebt. En dat u het verdient om door zijn oordeel getroffen te worden. En dat God u geen onrecht zou aandoen wanneer hij u voorbij zou gaan. Maar dan ziet u dat volkomen werk van Christus nodig hebt. En dat zijn volkomen werk u wordt toegerekend. Dat u niemand of niets meer over hebt dan de Heere Jezus Christus. En dan wordt zijn werk u toegerekend, u geschonken. En dat noemen we met een moeilijk woord de vreemde of de forensische gerechtigheid van Christus. Zijn gerechtigheid is forensisch. Wat betekenen we daar? Wat bedoelen we daar nou mee? Kijk, forensen, die wonen hier in Middelharnis ook, die gaan in Rotterdam werken. Dat zijn forensen, dat is het forensenverkeer. Ze horen niet in Rotterdam thuis, ze wonen hier. Het zijn eigenlijk, kunnen we zeggen, vreemdelingen in Rotterdam. Ze komen daar en komen weer thuis. Ze zijn vreemdelingen en zo is ook die gerechtigheid van Christus, dat ligt buiten ons in de Heere Jezus. Het is de vreemde gerechtigheid. Ligt buiten ons. Maar dat wordt ons nou toegerekend. Dat ligt niet in ons. Maar het ligt buiten ons in Christus. Dat noemen we dan de forensische gerechtigheid van Christus. Zijn gerechtigheid wordt dan een zondaar geschonken. En zijn offer is dan een volkomen bedekking van al uw zonden. En dat werk, dat voor u werkelijkheid wordt, dat werk, dat is de enige grond waarop u mag aangaan aan het avondmaal. Op grond van zijn gave mag ik komen. Dus ik kom nooit tot dit avondmaal in mijn eigen gerechtigheid, maar alleen maar om het feit dat God de zonden van zijn volk bedekt in Christus. En dat zien we ook in de schrift. Psalm 85, vers 3 bijvoorbeeld. De misdaden uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. En er zijn veel andere versen te noemen. Uit het Nieuwe Testament, wij dan nu hebben vrede met God. Door het bloed van Christus Jezus. Zijn bloed, volkomen bedekking. Maar nu vraagt de catechismus hier, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dan dachten we misschien dat de catechismus zou antwoorden voor hen die verzekerd zijn van hun aandeel in Christus. Of voor hen die zeker weten dat hun zonden vergeven zijn. We zagen al dat het formulier niet zo spreekt. Misschien hadden we gedacht dat het antwoord van de catechismus zou zijn, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld, dat dat voor hen is die kunnen verklaren wat God aan hun ziel gedaan heeft. Of voor hen die wedergeboren zijn. Of het avondmaal is voor hen die bekeerd zijn. Maar dat is er nou juist wat de catechismus niet zegt. Waarom niet? Omdat de catechismus gelooft in het werk van de Heilige Geest. En nu gaat Gods Geest door zijn woord op zo'n manier werken, dat mensen hun eigen gebrek, hun eigen tekorten gaan zien. De Geest ontdekt hen aan hun verdorvenheid. En dat wordt sterker. Daar komen we nou nooit mee klaar in ons leven. Dat wordt alleen maar sterker. En zo leidt de Heilige Geest steeds dichter tot Christus. Hij leidt de zondaar om ook steeds meer en meer schatten in de Heere Jezus Christus te zien. Het geestelijke leven is niet dat u kunt zeggen, nu ben ik bekeerd en nu ben ik zo toegenomen in het geloofsleven dat ik mijn zonden genoeg ken en dat ik Christus ook genoeg ken. Het geestelijke leven is niet statisch. Het is niet een stilstaand poel water. Het is dynamisch. Het is een stroom van water. Het leeft. Het geestelijke leven beweegt. Het is een stroom naar Christus toe. Het geestelijke leven is een leven door de Heilige Geest. Het geestelijke leven is een vluchten van zonde en verleiding. Het geestelijke leven is een kreunen, omdat ik niet ben wie ik behoor te zijn. Het geestelijke leven is een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het strekt zich al meer uit om meer van Christus te kennen. Het geestelijke leven is een jagen ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Het geestelijke leven acht niet dat het de volkomenheid van Christus en die bekeerde staat gegrepen heeft. Maar het is een jagen om meer te kennen van Christus. Dat is het wat Luther bedoelde toen hij zei dat hij zijn zonden beleden had en gevlucht was tot het bloed van Christus. Maar hij voegde dit er nog aan toe, dat heel het leven van een christen een doen van boete is. Dus een belijden van zonde en het steeds weer vluchten tot Christus. God wil dat we ons elke dag van de afgoden en van de zonde afkeren. En de Heer Jezus steeds meer aanhangen. En dat is waarom de Heidelberger Catechismus het geestelijke leven niet opvat als iets statisch. Als een bereikte status. Maar het is dynamisch. Daarom zegt de catechismus niet dat het avondmaal is voor bekeerde mensen. Dat is statisch. Maar het zegt dat het is voor hen die treuren, verlangen, dorsten, vertrouwen. Want juist een kind van God kan verzocht worden dat hij in zichzelf zoveel ziet dat in strijd is met Gods woord. En dat ik daar verdriet van heb. En daarom moet ik maar concluderen dat ik niet bij de Heere hoor. Ik ben toch zo onheilig. Maar het geestelijke leven is niet iets wat bereikt is. Het is een voortdurende worsteling. Het is een vallen en opstaan. En wanneer de catechismus dan deze vraag stelt, voor wie is het heilige avondmaal? En wanneer ze het zouden gezegd hebben, nou dat is voor wedergeboren mensen. Dat is voor bekeerde mensen. Dan hadden de hypocrieten gezegd, dan is het avondmaal voor mij. Zij die baden in eigen gerechtigheid en ervan uitgaan dat zij goed zijn in Gods ogen. Dan hadden zij gezegd, dat avondmaal, daar hoor ik aan. Zij die nooit een arme zondaar geworden zijn. En die niets weten van de worsteling tegen zonde. Zij zouden aankomen. Maar niet Gods kinderen. Want zij rekenen zichzelf er vaak er zo buiten. Maar de belangrijke zaak is dat Gods kinderen hun waardigheid buiten zichzelf zoeken. In de Heere Jezus, ze leunen op de vreemde gerechtigheid, op de gerechtigheid van een ander, hun Heere, hun zaligmaker. Hij verdiende de waardigheid om aan te gaan door zijn volkomen betaling. En door zijn volmaakte gehoorzaamheid. En zo is de Heere Jezus de enige verdienende oorzaak om aan te gaan. Voor wie is nu het heilige avondmaal ingesteld? Voor degenen, zegt de catechismus, die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. En zij die oprecht berouw hebben over hun zonden. Ze walgen van zichzelf en zij hebben oprechte droefheid. En dat komt weer omdat de liefde tot Christus in hun harten is uitgestort. Omdat ze juist de goedheid en de genade van de Heere gezien hebben. En dat geeft hen juist droefheid. Dat ze hem niet lief hebben zoals het behoort. Maar dan vertrouwen juist deze mensen, ook door het werk van Gods geest en ook door de liefde van Christus, waardoor ze niet bij hem weg kunnen blijven, toch vertrouwen ze dat hun zonden vergeven zijn om Christus wil. En dat ze vertrouwen en het uitspreken ook in de binnenkamer voor de Heer Jezus. Dat ze geloven dat om Christus wil al hun overblijvende zwakheid bedekt is door zijn betaling op Golgotha. En daarom hebben ze dat evangelie zo lief. Daarom hebben ze ook hun borg en zaligmaker zo lief. Dat al onze zonden, dan belijden ze al mijn zonden, die lange lijst van zonden, zo deprimerend, zo donker, dat die allen weggeveegd worden door het bloed van Christus. Dat zijn betaling een volkomen voldoening is. En dat al mijn zwakheid, die ik belijd, als zonde, concreet, dat dat ook bedekt wordt door zijn lijden en sterven. Het is bevrijdend. Het is een vrijspreken van vloek en straf. Het is aangenomen te zijn als een kind van God. Het is heerlijk. Het is het leven. En dat is allemaal een feit door het geloof. Door het geloof. En wat is dan het geloof? Geloof weet dat ik een zondaar ben. En dat Christus de enige betaling is. En het geloof vlucht tot hem, vertrouwt op hem. En zolang we in dit leven zijn, zullen we nooit dat voortdurend vluchten tot Christus ontgroeien. Maar het zal ons steeds meer tot troost zijn. In al mijn zwakheid werd hij zwak. En hij werd zo zwak dat hij zijn leven aflegde. En dat hij neerdaalde. In de hel. En dat hij afdaalde in het koude graf. En zo heeft hij alle macht verdiend. Alle bevoegdheid verdiend. Om al mijn zwakheid te bedekken. En dan begeert zo iemand niets anders. Dan hem te kennen. En lief te hebben. Dan hebt u ook een verlangen om het geloof te versterken. En dan bidt u dat u meer van Christus mag zien. En dat u meer en meer op hem zult leunen. Dat uw leven meer en meer hem toegewijd wordt. En dat u zijn beeld zal afstralen. Maar betekent dit nou dat u dan belooft dat van nu af aan zal mijn leven anders zijn? En vanaf nu af aan beloof ik dat ik dingen anders zal doen in mijn leven? Nee, het is geen beloven. Want ze weten, hun beloften hebben geen kracht. Want ook bij het verlangen om heiliger te leven, steunt u dan op die kracht. Van Christus, wat u gaat doen is bidden, bidden om kracht, om wel te spreken over zijn naam en niet te zwijgen, om wel en meer te zoeken en dat u wel de boze lusten en de neigingen, ook van het kwaad spreken en van het neerzien op anderen en het onverschillig zijn en mijn eigen wijsheid. En mijn hoogmoed, u gaat ervan walgen en u gaat er tegen bidden. En u vraagt dan wel om kracht om dat tegen te strijden. Dat het ook werkelijk anders mag zijn. En als er dan gesneden moet worden in me, doe het maar, Heere. Doe maar wat nodig is, opdat ik maar uw beeld zal afstralen. Want daar gaat het om. De gelijkvormigheid aan Christus. Dat is het doel waar ik naar jaag. Dat was het waar Paulus naar jaagde. Om dat te kennen. Dat Christus in het centrum mag staan van mijn leven. Niet alleen in de rechtvaardiging, maar ook in de heiliging. En juist omdat er een gemeenschap met Christus geschonken is door Gods geest, zo ontvangen ze meer van de Heilige Geest die deze heiliging uitwerkt in hun leven. Al is het maar een klein begin, maar het begin is er en het werkt door. En zo zien we dan bij die gasten aan het avondmaal. Aan de ene kant rust, rusten op hem, zijn volkomen offer. En aan de andere kant zien we bij die gasten aan het avondmaal een najagen. Een najagen, een streven om Christus gelijkvormig te zijn. En daarbij is de Heere Jezus de krachtbron. En zo is het alles genade. Alles genade. Zodat wanneer een kind van God aan het eind van zijn leven komt en terugziet, dan moet hij belijden: u hebt alles gedaan. Ik ben tot in alle eeuwigheid u alles verschuldigd. Zoals Erskine op zijn doodsbed, op zijn sterfbed zei: ik ben voor eeuwig een schuldenaar van vrije genade. A debtor of free grace. Tot het laatste toe. Kijk, zo werkt de Heilige Geest. En zo is het in het leven van die gasten aan het avondmaal. En Gods kinderen kunnen ook bij het avondmaal, bij de voorbereiding daarbij ook bestreden worden, omdat een geestelijk leven zo vaak zo donker en zo doods kan lijken. En daar lezen we in de schrift ook veel van. Dat het zo donker kan lijken in het geestelijke leven. Daar staat de schrift ook vol van die aanvechtingen, benauwingen en bestrijdingen. Dat u zich afvraagt: wat gebeurt er nu met me? Denk maar aan Klaagliederen 3 vers 18, om maar een paar te noemen. Ik zeide: mijn sterkte is vergaan, mijn hoop van de Heere. Of Psalm 88 vers 16. Uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. Dat is een kind van God, daar in Psalm 88, die in de benauwdheid is. En Marcus 9, vers 24, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, veel meer voorbeelden zijn er te noemen. Maar wanneer het zo gaat stormen in uw leven, dan denkt u misschien: nou heb ik geen geestelijk leven. Maar zie niet op uw eigen ervaring. Maar zie op, zie omhoog. Vlucht tot hem, dat deed die dichter van Psalm 88 ook. Dat deed die vader ook uit Marcus 9. Ze zagen op tot de Heere. En zo werkt de Heilige Geest. Dat u tegen uw eigen ervaring in gaat roepen. Ook al voel ik hem niet en ervaar ik hem niet. Ik roep toch tot de God van het gans heelal. Die het ook voor mij voleindigen zal. Kijk, dat is nou een droefheid naar God. Gewerkt door Gods geest. En dat roepen en dat dorsten, dat verlangen, dat laat ook zien dat u niet vreemd bent aan het geloofsleven. Want dat geloofsleven hunkert en roept en zoekt. En zo heeft de Heer het avondmaal ingesteld. Voor zulke dorstige zielen die klagen over hun duisternis. Maar de catechismus gaat verder en zegt: de hypocrieten, en die zich niet met ware hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Wat zijn nou de hypocrieten? Dat zijn de mensen die doen net alsof. Ze bedriegen andere mensen en weet u, ze bedriegen zichzelf ook nog. Ze zijn namaak. Ze denken dat alles goed bij hen is. En een hypocriet die wil ook vooral zich goed voordoen aan anderen. Die wil ook anderen goed van zich laten denken. Hij probeert vroomheid te vertonen. En een hypocriet die spreekt veel over zichzelf. Niet over de Here, maar over zichzelf. En zijn spraak verraadt hem. Nu mogen zulke mensen niet aan het avondmaal komen. Dat zou godslastering zijn. Om vast te houden aan bepaalde zonden. Van vuilheid. Of liegen. Of hebzucht. Of haat. De ander veroordelen, zichzelf verheffen tegen anderen en net doen alsof ze heel godvrezende mensen zijn. Zulken onderzoeken zich niet. Zulken leggen hun leven ook niet neer naast Gods woord. Maar ze praten altijd over wat ze gedaan hebben en wat ze nog zullen doen, of wat ze menen meegemaakt te hebben. Maar zij staan in het centrum. Het zou vreselijk zijn voor hypocrieten die met een hart vol venijn toch in eigen gerechtigheid zich wat willen laten voorstaan. Het zou vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. 1 Petrus 2 vers 1 zegt dan ook: leg dan af alle kwaadheid, alle bedrog, alle geveinsdheid, nijdigheid en alle achterklappingen. Zulke hypocrieten zijn ook niet bezorgd over hun zonden. Ze zijn ook niet bezorgd over dat er nog zoveel zwakheid in hen is. Nee, zij vinden dat er juist zoveel goeds in hen ligt. En daarom klopt er allemaal niets van. En zo moeten wij ons ook maar onderzoeken. Ook in deze week van voorbereiding. Wat nou de diepste motieven van ons hart zijn. En hoe wij leven. Wat ons drijft. En laten we ons maar onderzoeken en beproeven en in de binnenkamer gaan. En dan zegt de catechismus ook nog in de volgende vraag: zal men ook diegene die tot het avondmaal laten komen, die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, dat kan niet. Zij die zich in ongeloof en in goddeloosheid leven, die kunnen niet aankomen. Want zo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de gehele gemeente verwekt. En daarom is de christelijke kerk schuldig, ze is verplicht naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulke mensen totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sloten. Dus deze vraag en antwoord laten de objectieve werkelijkheid zien dat er mensen zijn die in de gemeente zijn die in bepaalde zonden leven en die toch aan het avondmaal wensen deel te nemen. In hun wandel en door hun leer laten ze zien dat ze onbekeerlijk zijn, ze houden vast aan bepaalde zonden. Nou, zo zij mogen niet toegelaten worden tot het heilige avondmaal. En wanneer de kerk hen toch toestaat aan te gaan, dan wordt het verbond van God ontheiligd. En Gods toren kan over de gehele gemeente komen. En wat gebeurt er dan is dat de Heere de kandelaar van zijn woord wegneemt. En wat er dan komt is geestelijke duisternis. En dan vinden er geen bekeringen meer plaats. Dan is er geen blijdschap van het geloof. Dan is er geen oprechte bekering meer. Dan is alles mat en dof. En dan wordt alles doods en de kerk verwaterd. De kerk raakt al meer leeg, omdat de Heer er niet meer aanwezig is. En daar zijn helaas vele voorbeelden van te noemen. En daarom is het de taak van de kerkenraden om toezicht te houden op het heiligavondmaal. En zo kunnen mensen zijn die in bepaalde zonden leven. Die mogen dan niet aankomen. Kunnen hen zijn die het woord verachten. Kunnen mensen zijn die een waarzeggerij geloven. Of die roddelen, of liegen, of vloeken, of overspelers zijn, dronkaards, gokkers. Zij die in nijd en haat met hun naaste leven, ze mogen niet toegelaten worden tot het avondmaal. En hoe is het nou met ons persoonlijk, gemeente? Cirkelt uw leven nog steeds om uzelf? Bent u misschien niet bezorgd om de eer van God in uw leven? En moet u van uzelf zeggen dat u nog onbekeerd bent? Dat u misschien een hypocriet bent, dat u net doet alsof? Misschien bent u nu zorgeloos, misschien leeft u gewoon door. Of het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat u zich verzet tegen God in ongeloof. En dat u zichzelf ziet als een noodlot. En dat u in uw ongeloof, dat u dat ziet als een verontschuldiging. Want God moet dat geloof toch bewerken. En ik in mijn ongeloof, ik kan dan verontschuldigd worden. Daar kan ik voor geëxcuseerd worden. Maar zo gemakkelijk is het niet. Wanneer u van uzelf zegt dat u een ongelovige bent, dat u dat geloof niet hebt, dan moet u heel goed beseffen dat u schuldig staat voor God. Ook al is het geloof een gave van God. De Heer is gewillig dat geloof te bewerken. Maar als u van uzelf zegt dat u dat geloof niet hebt, dan staat u schuldig voor God. Want u gelooft niet in het woord van God. U gelooft niet in de Zoon van God. U legt zijn woord naast u neer. U leeft in verschillende zonden en daarnaast leeft u ook de Heere Jezus voorbij. U gaat tegen de Heere in. U laat hem maar staan. En God is vertoornd met zondaren die buiten Christus leven. U kunt toch niet tegen God u verzetten. U kunt God toch niet de schuld geven van uw ongeloof. Besef toch, als u zonder vrede met God leeft. Als u het van uzelf moet zeggen dat u nog onbekeerd bent. Wat houdt dat in? Beeft u dan niet? Bukt u dan niet uw trillende knieën? En zegt u dan niet, Heere, ik ken u niet en ik zal u moeten kennen? En speurt u dan niet naar het woord van God en dat u dat woord voor de Heere neerlegt? Kijk, de duivelen die zijn duizendmaal sterker dan u of ik zijn. Het zijn geestelijke wezens en zij sidderen voor het oordeel van God. Als u nog zonder God leeft, dan mag u niet in gerustheid verder leven, denken het valt allemaal nog wel straks wat mee. Nee, het valt niet mee. Er is ook waarheid in die uitdrukking, hoe ouder, hoe kouder. Nu is de aangename tijd. Nu houdt de Heere nog zijn armen uitgebreid. Nu geloven wij toch in het werk van de Heilige Geest, die het u wil leren en het u wil toepassen, dat u uw eigen ongeloof ziet en dat het u tot schuld wordt en dat het u uitdrijft met dat vluchten en roepen en zuchten en dat u gaat zien op dat werk van Christus als een volkomen verzoening. Nu is daar de tijd voor. Houd op om uzelf maar wat rust aan te praten, omdat u niet aan het avondmaal deelneemt. Ik neem het nog heel serieus. En houd op uzelf rust aan te praten, omdat u aan het avondmaal komt. Het avondmaal behoudt u niet. Het is Christus alleen. Zijn bloed is genoeg. Waarom buigt u dan niet uw knieën en belijdt u? Misschien dacht u, zolang ik aan de avondmaal kom, dan is alles goed. Nee, het is alleen maar goed wanneer u leert hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wanneer u bedekt bent met zijn volkomen offer. Wanneer u droefheid hebt over wat er in uw hart leeft. Ach, ga dan toch uw binnenkamer in. Mediteer over wie u bent en belijd het voor de Heere. Smeek hem om zijn genade. Vraag om licht hoe het zou moeten zijn in uw leven. Verlang niet naar één tekst die dan met kracht toegepast wordt en met die, zoals we dat dan denken, en dat we dan op grond van die tekst op het avondmaal komen. De Heere kan dat doen in bepaalde omstandigheden in het leven. Dat de Heer op een bepaald woord wijst, dat steeds weer terugkomt, dat u licht werpt op uw levenspad. Zeker kan de Heer dat doen. Maar dat is niet de grond om aan te gaan aan het heilig avondmaal. Voor het avondmaal moet u het ganse woord van God hebben. Niet een psalmregel, maar heel het woord van God. Op uw woord sta ik, Heere. Ik heb niets of niemand, arm en ellendig in mezelf. U alleen, uw verzoenend lijden en voor u te leven. En als u dan aan het avondmaal komt, na zo'n voorbereiding, dan denk maar na aan de tafel over zijn grote liefde. Dat hij zijn zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor u overgegeven. Verootmoedig u dan. Onder die liefde. En zit daar met een verwonderd hart. En zit daar met een stil gebed. Ach, Heere, neem mijn leven. O God van zaligheden. En laat het u toegewijd mogen zijn. Dat ik u mag toebehoren. Zo wordt het avondmaal tot zegen. Amen. Willen we zingen Psalm 26, het tweede en het derde vers. 26, 2 en 3. Zullen we bidden en danken? Aan het einde van deze dienst past het ons u te danken voor dat kostelijk evangelie. Voor de volkomen verzoening die u bewerkt hebt, Heere Jezus. Die ook uit vrije genade toegerekend wordt aan arme zondaren. En dat u ook door uw genade ook uw Heilige Geest zendt. Die ook de volheid die er in u ligt toepast. O Heere, wilt u uit genade ook in ons midden werken. Wil ons ontdekken aan wat er leeft in ons hart. En wil ons ook trekken om in de binnenkamer te komen. En om ook ons in deze week van voorbereiding te onderzoeken. En dat we onszelf mogen toetsen en leggen naast uw woord. Heere, wilt u bemoeienissen hebben en ogen openen voor het volkomen borgwerk van Christus Jezus. En dat we op u alleen steunen, Heere God, wil het bewerken, opdat er ook een gezegende bediening mag zijn van het avondmaal komende zondag. En dat het ook deze week goed mag zijn met u en met uw woord. Ook in de binnenkamer. Heere, zegen ook de activiteiten van deze week. En wil in uw gunst en genade op ons neerzien. Neem weg onze zonden, ook in deze dienst van spreken en luisteren. En bedek ons met uw zegen en ga met ons in uw gunst. Om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 25, het vierde vers.
Thank you.
ontvangen met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.